in dat bovennatuurlijke. En we kwamen daar eigenlijk uit van... Hey, dat bovennatuurlijke, dat gaat gebeuren vanuit geloof. Niet vanuit het zichtbare. Niet vanuit ons gevoel. Niet vanuit onze emotie. En dat is duidelijk aanwezig als we hier op aarde zijn. Maar God die zegt, ik wil dat we naar het bovennatuurlijke gaan. En het bovennatuurlijke, dat is namelijk datgene wat God gecreëerd heeft in Jezus Christus. En dat is belangrijk om te beseffen. En dat betekent ook dat er soms een wrijving tussen zit. In datgene wat we voelen, wat we zien, wat we merken. En datgene wat God heeft gedaan. Als hij zegt... Ik heb namelijk me verzoend met de mens. Dan is dat vanuit God. En dan heb hij een stap gedaan. En dan heb hij een stap gedaan naar de mens. En we hebben het een aantal weken geleden hebben we het erover gehad. Van hebben wij ons ook verzoend met datgene wat hij gedaan heeft. En dat hebben we in grote lijnen, want we hebben ons leven aan Jezus gegeven. Dus we hebben daar de eerste stap ook in gemaakt. Maar nu gaat het erom dat we daarin gaan wandelen. Dat we niet gaan wandelen in hetgeen wat we zien. Maar dat we gaan wandelen in het onzichtbare. Dat we gaan wandelen in datgene wat God namelijk heeft gegeven. Ik heb vorige week heb ik het ook even over Daniël gehad. Daniël die uiteindelijk een heel belangrijk persoon was op de aarde toen die tijd. En ze wilden dat ook Daniël eigenlijk de wereld ging aanbidden. Dat Daniël uiteindelijk het bovennatuurlijk aan de kant zou zetten. Heeft hij niet gedaan, omdat hij wist wie de vader was. Hij is blijven wandelen in dat bovennatuurlijke. En opeens zie je dan dat daar iets uit voortkomt. Daardoor kwam hij in de vurige oven. Daardoor kwam hij in de leeuwenkuil. Maar jij en ik weten wat dat uitgewerkt heeft. Dus dat bovennatuurlijke, dat gaat iets fantastisch uitwerken. Je moet het nog maar eens lezen wat Daniël betreft. Want er waren mensen die moesten hem in de vurige oven brengen. De vurige oven was 7 maal heter als dat hij normaal was. En uiteindelijk de mensen die hem er brachten, die vielen de dood neer van de hitte. Maar Daniël, die het bovennatuurlijke te pakken had, die kon er namelijk ingegooid worden. En hij bleef zichzelf. Zelfs de reuk van het vuur was niet aan hem. Dat staat er. En ik denk dat dat belangrijk is om dat te beseffen. Daniëls verhaal, die staat niet voor niets in de Bijbel. Uiteindelijk is het een figuur waarin dat hij uiteindelijk liet zien wie Jezus ging worden. Dat is David ook. En zo zijn er dan Mozes ook. En zo zijn er Jozef, daar hebben we het onderlaatst ook over gehad. Maar jij en ik... is eigenlijk zo'nzelfde figuur. Want we zijn het lichaam van Christus. Amen. Dus daarom is het goed om daar gewoon even bij stil te staan. Als ik ga zeggen, we gaan geloven in het bovennatuurlijke. We gaan wandelen in het bovennatuurlijke. Dan ben ik niet aan het zeggen dat je dat nog moet gaan doen. Want je bent het namelijk al aan het doen. Want je hebt namelijk een stap gemaakt. Snap je? Anders gaan we een stap terug. Dus we moeten goed begrijpen, als we het hierover hebben, dat we elkaar aanvuren om die wandel die we aan het wandelen zijn, om daar meer gewicht aan te geven. En om dat helder te krijgen voor onszelf, vanuit een bepaalde zekerheid. Want we hoeven elkaar geen mietje te noemen. Als we om ons heen kijken, dan denken we, hé, dat is lariekoek. Dat is niet waar we mee over weg kunnen, want kijk eens wat er in de wereld gebeurt. Maar nogmaals, als je naar de Bijbel kijkt, je kijkt al die verhalen na, en je leest dat, en je kijkt wat de essentie is, dan zie je dat in elk verhaal er een oplossing zit. En dat die oplossing uiteindelijk door God ingegeven is. Kijk nou eens even naar de koning Jozefat. Dat is ook zo'n figuur die uiteindelijk 3 legers op hem af ziet komen. En uiteindelijk zijn die legers veel groter als zijn leger. En dan ziet hij dat komen, hij hoort dat, de mensen praten erover. En dan zegt hij dat hij naar het bovennatuurlijke gaat. Want wat gaat hij doen? Hij gaat niet vechten. Hij gaat niet een leger klaarmaken. Hij is een leger. En dat leger is om God groot te maken. En dan zegt hij, u hebt ons uit Egypte geleid. U hebt ons door de zee laten gaan. U hebt ons naar het beloofde land gebracht. Dus gaat u nu ons ook redden. Amen. En dat is de realiteit. En dan zie je wat er uiteindelijk gebeurt. Terwijl hij aan het God groot maken is. Terwijl dat hij aan het aanbidden is. Komt uiteindelijk de vijand. En die gaan met elkaar vechten. En ze maken elkaar af. En de oplossing is daar. Terwijl dat Jozefat niet heeft hoeven vechten. En daar gaat het om. Dus als jij hier bent en je ziet, je moet met een aantal dingen moet je afrekenen. Hey, laat God het doen. Ga gewoon beseffen dat je namelijk een volk bent die bovennatuurlijk is. En die op geen enkele manier eronder te krijgen is. Uiteindelijk is God jouw meester. God is degene die het uiteindelijk allemaal heb volbracht. En daarom is het goed om te weten, hé, dat wij namelijk al in die setting zitten. Ik ga met jullie naar Romeinen hoofdstuk 12. Je zit namelijk in die setting, waarom? Omdat je het bloed van Jezus in je ader hebt stromen. Dan denk je, ja, maar is dat nou wel zo? Ja, op een natuurlijke manier, als je er naar kijkt, is dat niet zo. Maar op een bovennatuurlijke manier wel. Als we naar de geboorte van Jezus kijken, op een natuurlijke manier kon Maria helemaal niet zwanger zijn, want ze had geen gemeenschap gehad met iemand. Ze had gemeenschap gehad met de levende God. En daardoor is er iets ontstaan in haar binnenste. En we weten het allemaal, Jezus is geboren. En ook dat was boven natuurlijk. En uiteindelijk is hetzelfde gebeurd met jou en met mij. Toen wij opnieuw geboren werden. Toen werd onze geest bevrucht door de hemel. Door de Heilige Geest. En daardoor zijn we zonen. Amen. Slaaf nog vrije. Jood nog Griek. Man nog vrouw. We zijn zonen. En ook dat is boven natuurlijk. Dus dat gaan we vasthouden. En toen we geboren zijn, toen hebben we de Heilige Geest ontvangen. We gaan dat nog even lezen. Dan houden we Romeinen 12 er nog even bij. Dan zien we in Efeze hoofdstuk 1, vers 13. Daar staat dan. Oh, ik ben al in Galaten, ik ben al een beetje te ver. In hem zijt gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, dus toen je wedergeboren werd, ben je verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van een volk, dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Dus wat zien we? We zien gewoon dat toen je opnieuw geboren werd, dat de Heilige Geest jouw deel werd. Had je gelijk al in de gaten dat de Heilige Geest alles overnam? Nee, dat is namelijk een proces geworden. En de Heilige Geest die is al meer invloed gaan uitoefenen over je leven. Ja of ja? Weet je, en dat is namelijk een proces die door het hele leven heen gaat. En dat houden we vast. Dan gaan we even terug naar Romeinen. En dan staat er in Romeinen dat je krachten, want krachtens de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder onder u, koester geen gedachten hoger dan uw voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Dus we hebben de Heilige Geest ontvangen en we hebben geloof ontvangen. En waar is dat geloof voor nodig? We hebben daar vorige week even over gehad. Uiteindelijk was dat voor mij een openbaring. We hebben heel vaak zijn we bezig om het geloof te gebruiken voor het natuurlijke, voor genezing, voor voorspoed, voor weet ik wat allemaal. Maar uiteindelijk zegt God, ik wil dat je het geloof gebruikt voor het bovennatuurlijke. Want als je in de bovennatuurlijke zit, dan zal al dat andere je deel zijn. En niet andersom. Daarom begrijp ik wel dat er heel veel gebeurt in de christelijke wereld. Als we bidden om genezing, de ene geneest de andere niet. En weet je hoe dat er komt? Omdat we zo gefocust zijn op die genezing. Terwijl dat we veel meer gefocust moeten zijn, dat wij het lichaam van Christus zijn. Want daar heeft God wat aan. Als wij beseffen dat we het lichaam van Christus zijn, dan heeft hij namelijk een vertegenwoordiger hier op aarde. Amen. Dan heeft hij een vertegenwoordiger hier op aarde en dat ben je namelijk jij. En dat ben ik. En dat is zij. Amen. En daarom is het zo belangrijk dat we dat gewoon even beseffen. Dus daarom is het nodig dat wij de stap in het bovennatuurlijke gaan doen. En dan kan je allemaal individueel, kan je dat gewoon gaan pakken. En als je dat individueel pakt en je komt dan samen, dan zal je ineens de kracht ontdekken, want dan ben je ineens die vertegenwoordiger van de hemel. Amen. Die uiteindelijk gebruikt gaat worden, zodat elke knie zich gaat buigen en elke tong gaat belijden. En dan zal je gaan merken, dat Christus weer komt en dat dan de volheid er zal zijn. Ergens in Colossense, daar ga ik ook nog even naartoe, dat schiet me nu even in mijn gedachten, daar staat namelijk een geweldige tekst. En dat staat namelijk in Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, dus indien je wedergeboren bent, zoek de dingen die van boven zijn. Waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. En uw leven is verborgen met Christus. In God. Wanneer Christus verschijnt. Die ons leven is. Zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dan moet je nagaan wat daar staat. Wanneer Christus verschijnt, dus wanneer Christus terugkomt, zal ook jij er zijn, want je bent verborgen in Christus. Als we natuurlijk gaan kijken, dan willen we weten waar komt Christus weer. Daar wil ik zijn. Als we natuurlijk gaan kijken, dan hebt hij het over, Christus zal weer komen in Jeruzalem. Dus rennen naar Jeruzalem. Maar dat zal het natuurlijke zijn. Ik ga je zeggen, als je van Christus bent en je rent naar Jeruzalem, dan ben je ook nog op de juiste plek. Maar als je hier blijft, ben je ook nog op de juiste plek. Want Christus is alom tegenwoordig. En daarom is het zo belangrijk dat wij dit gewoon gaan beseffen. En uiteindelijk iedereen die opnieuw geboren is, hoe dat hij ook denkt over een aantal facetten in de Bijbel, ze zullen er altijd komen. Dus het maakt niet uit hoe dat je daarover denkt, ook over de wederkomst. Want uiteindelijk staat hier, je bent verborgen in Christus. En als Christus er weer komt, dan ben jij er ook. Amen. En dat is eigenlijk zo mooi. En ik moet zeggen, God is al meer duidelijk aan het maken dat hij gewoon iedereen daarin mee wil nemen. Hij wil namelijk geen kleine groepjes. Hij wil niet eenheidsworst allemaal beenderen of allemaal duimen of allemaal ogen. Nee, hij wil namelijk het lichaam van Christus. Hij wil namelijk dat we mekaar gaan velen. Dat we mekaar gaan omarmen. Omdat we mekaar nodig hebben. Amen. En daarom is het goed om te weten, hé, dat we dat bovennatuurlijke, dat we dat gaan omarmen. En Romeinen 12 is duidelijk en die zegt, we hebben elk één hebben we ontvangen. En elk krijg je mate naar hetgeen je uiteindelijk bent. Dus je hoeft helemaal niet krachtig te zijn, je hoeft helemaal niet. Uiteindelijk krijg je gewoon het geloof die bij je past. Is dat niet geweldig? Daarom is het zo belangrijk dat we naar elkaars geloof kijken en dat we dat erkennen. En dat we dat omarmen. Want daar maak je het lichaam van Christus sterker door. Amen. En dan zie je gewoon dat de heerlijkheid van God zal zegevieren. Hoe gaan we hier nou mee wandelen? We weten in ieder geval dat we het geloof hebben ontvangen. Stel je voor dat je het geloof even niet kan pakken. Dat je het even niet paraat hebt. Dat je het even niet ervaart, ga dan, maak je niet druk, want je hebt het wel ontvangen. Schrijf het op. Je hebt de Heilige Geest ontvangen en je hebt het geloof ontvangen. We gaan dat niet opnieuw elkaar meedelen. Want dan zijn we uiteindelijk weer bezig op een natuurlijke manier. Als we naar de Heilige Geest kijken, natuurlijk kan je iemand, voor iemand bidden voor de Heilige Geest, dat hij die gaat ervaren. Als je dat noemt, doop in de Heilige Geest, fantastisch. Maar ga niet denken dat iemand de Heilige Geest niet hebt, als je hem nog niet ziet functioneren. Als je hem niet ziet functioneren en je denkt, die moet nog de Heilige Geest hebben, want die spreekt nog niet in tongen. Dan ben je namelijk op een natuurlijke manier het lichaam van Christus aan het neerzetten. En dat komt nergens toe. Ik weet niet of je het verhaal kent van Abraham. Abraham die heeft namelijk twee zonen. Ismaël en Isaac. Ismaël is op een natuurlijke manier ontstaan. Omdat Sarah ook van de belofte wist. En die uiteindelijk naar Abraham ging. En die zegt, hey, ik ben oud. Ze was ongeveer net zo oud als de Johanna is. Ik ben oud. En ik kan niet meer voor nageslacht zorgen. Sarah die keek ook naar het natuurlijke. En die zei tegen Abraham, ga, hier heb je mijn slavin. En ga tot haar en verwek daar een zoon. En Abraham, die gerechtvaardigd is door geloof, die deed dat gewoon. Waarom? Ik begrijp dat wel. Omdat hij wil laten zien aan jou en mij dat je een fout kan maken. Dat je uiteindelijk, dat Abraham uiteindelijk ook een mens was. Ook in het bovennatuurlijke. Want hij had namelijk de Heilige Geest op hem. Hij had namelijk een bestemming. Hij had namelijk de bestemming om een vader te zijn van vele volken. Amen. En uiteindelijk verwekt hij gewoon Ismaël. Wij weten wel wat eruit voortgekomen is. Dus dat is niet veel, niet echt fijn. Maar uiteindelijk wist Abraham dat ook. En uiteindelijk zien we dat Sarah op een bovennatuurlijke manier bevrucht werd. En ook daar heb je weer de voorloper van de nieuwgeboorte. Als jij overal op en in gezeten hebt in je oude leven. En je denkt bij jezelf, ja, hoe kan ik tot nieuw leven komen? Dat kan alleen maar op een bovennatuurlijke manier. Dat kan alleen maar dat er een vrouw van 90 nog weer vruchtbaar wordt. En dat die een kind kan baren. Amen. En zo is het uiteindelijk bij ons precies hetzelfde. Al deze verhalen, die staan namelijk in de Bijbel voor jou en mij. En wij gaan er iets mee doen. En daarom is het belangrijk dat we dit gewoon pakken. En we zien dan in Galaten dat de Bijbel zegt, laten we het maar even lezen. Galaten hoofdstuk 2 volgens mij, of 3. En dan zien we uiteindelijk dat Paulus dat gebruikt voor ons. Het staat namelijk in Galaten 4 vers 21. Zeg mij, gij die onder de wet wil staan, luistert gij naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham 2 zonen had. 1 bij de slavin. En 1 bij de vrije. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt. Doch die naar de vrije door de belofte. Dit is iets waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn 2 bedelingen. De ene van de berg Sion, die slavenbaard. Sinaï, de berg Sinaï, die slavenbaard, die... Dat is Hagar. Het woord Hagar betekent berg Sinaï in Arabië. Het staat op 1 lijn met het tegenwoordige Jeruzalem. Want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemels Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Want er staat geschreven... Verheugt u, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen weeën kent. Want talrijk zijn de kinderen der eenzame dan de kinderen van een man die. Dan van haar die een man heeft. En gij, broeders, zijt evenals Isaac kinderen der belofte. Maar zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was. Hem die naar de geest verwekt was, vervolgde. Zo ook nu. Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg van haar zoon. Want de zoon van de slavin zal in geen geval erven met de zoon der vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen, ene slavin, maar een van de vrije. Dus met andere woorden, wij moeten het natuurlijke moeten wij wegzenden om het bovennatuurlijke te pakken. En jij hebt het natuurlijke weggezonden, want toen jij je leven aan Jezus gaf, heb je je oude leven aan de kant gezet en het nieuwe leven heb je omarmd. Waar we vandaag mee bezig zijn, dat is dat ik meer nadruk wil leggen op dat bovennatuurlijke, op datgene wat er in jou en mij geboren is. En datgene wat in mij geboren is, ik wil dat dat de overhand gaat krijgen. Ik had het net weer even, nog maar even over de uitstorting van de Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest gekregen toen wij opnieuw geboren werden. We hebben geloof gekregen toen we opnieuw geboren werden. Maar soms is het gewoon even ondergesneeuwd. Of het zit onder het stof. Dan is het belangrijk om dat gewoon weer eens even onderweg te halen. Je beleeft het niet. Je ervaart het niet. En dat weten we allemaal. Uiteindelijk was dat bij Abraham ook zo. Uiteindelijk had hij de belofte. Maar die belofte die stond wel ergens diep van binnen. Was die wel aanwezig. Maar uiteindelijk toen hij die slavin aanvaarde. Toen deed hij wat anders. En zo is het ook met jou en mij. We zijn soms beslissingen aan het nemen. Hetzelfde wat Abraham deed. Maar uiteindelijk zien we dat de belofte nog steeds er is. En dat die nog steeds zichtbaar wordt. Dus ik wil je vandaag bemoedigen. Als wij het over het bovennatuurlijke hebben, dan heb je dat bovennatuurlijke. Alleen ik wil je gewoon aanmoedigen om dat bovennatuurlijke gewoon even een klein beetje voedsel te geven vandaag. Gewoon even een beetje water toe te voegen. Zodat het zich kan ontwikkelen. Want God is daar namelijk mee bezig. Hij wil dat het hemels Jeruzalem, dat gaat functioneren. En weet je nogmaals wat het hemels Jeruzalem is? Dat is de moeder, maar het hemels Jeruzalem, daar ben ook jij en ik. Dus wij zijn de moeder die het uiteindelijk teweeg brengt. Dus als wij dit gaan omarmen, dat bovennatuurlijke, dan zal je gaan merken, hey, dat de wereld, dat die gewoon naar je toe komt en dat die gaat vragen, wat moet ik doen om gered te worden? Wat moet ik doen om dit bovennatuurlijke te pakken? Want diep van binnen heb iedereen iets dat hij zoekt naar het bovennatuurlijke. Ik weet niet of je wel eens een gesprek hebt met iemand die niet in God gelooft, volgens jou en volgens mij. Maar als er dan echt iets gebeurt, dan gaat er wel even een schietgebedje naar boven. Heb je dat wel eens gehoord? En er zijn dan soms mensen, dan denk ik, volgens mij hebben ze amper van God gehoord. En toch gaat er een schietgebedje naar boven. Waarom? Omdat het diep van binnen zit. Er is diep van binnen, is er namelijk iets aanwezig in elk mens. En dat is die verzoening die God namelijk naar de mens heeft gebracht. En die mens, die heeft dat namelijk paraat. De Bijbel die zegt in Romeinen 8, die zegt de schepping die zit te wachten op het openbaar worden der zonen Gods. Hij zit te wachten op het openbaar worden op het lichaam van Christus. Op de tegenwoordiger van de hemel. Amen. En daarom moeten wij beseffen dat de heerlijkheid van God die in ons woont, dat Hij wil dat we dat gaan manifesteren. En daarin zie je dat dat en niet eenvoudig is, maar aan de andere kant ook heel eenvoudig is. Ik ga even met jullie naar Mozes. Dat is ook zo'n figuur. Uiteindelijk wordt hij gewoon nog geboren op een bovennatuurlijke manier. Want eigenlijk moest hij dood. Eigenlijk moest hij geboren worden. En papa en mama, die moesten hem eigenlijk afgeven. Maar ze hebben hem opgesloten in een luchtdichte kast. Oh nee, een luchtdichte niet. Een geluidsdichte kast. Want hij mocht niet huilen. Want dan zal hij namelijk, dan zal die opvallen en dan zal die uiteindelijk te dood gebracht worden. En dan wordt het te machtig voor papa en mama. En dan leggen ze hem namelijk in een biezenkistje. Nou ga jij dat maar eens doen. Dit is een bovennatuurlijke daad van papa en mama van Mozes. Dat komt niet in jouw hoofd op. Om zo'n klein mannetje, volgens mij was hij 3 maanden of niet? Zoiets, ja. Dat is zo'n klein mannetje, dat je die gewoon in een biezenkistje doet en dan op het water loslaat. Wat denk je, wat voor haaien dan er komen? Of wat voor, hoe noemen die andere gasten, die een grote bek hebben? Ja. Krokodillen! Dus besef maar eens hoe bovennatuurlijk dat is geweest voor deze vader en moeder. Het bovennatuurlijke, maar dan moet je nagaan, want dan gaat Mozes, die wordt opgepikt door Farao, is dat toch? Ja. Hè? Ja, de dochter van Farao. En dan wordt hij opgeleid daarom. En dan wordt hij eigenlijk op een natuurlijke manier opgeleid. Ik vind het zo geweldig. Dat is namelijk ook de voorloper van jou en mij. Dus als je op een natuurlijke manier hiermee bezig geweest bent, geen probleem. Als je helemaal aan het natuurlijke Israël vastzit, geen probleem. Mozes deed het ook. Mozes die werd opgeleid aan het hof. En die kreeg alle instructies hoe dat het op een natuurlijke manier moest gebeuren. En dan gaat hij, want diep van binnen weet hij zijn bestemming. Dat heeft Farao niet ingeprent, maar dat komt ergens anders vandaan. En dat is eigenlijk de opdracht die je uit de hemel hebt. Die heb jij en ik ook. Die hebben we gekregen toen we opnieuw geboren werden. Amen. Mozes, toen hij geboren werd, toen had hij al een bestemming op zijn leven. Hij moest een volk bevrijden van Egypte. En dan moet je nagaan, dan wordt hij opgeleid in Egypte. Hoe kan je het bedenken? Maar God maakt dat niets uit, want God die zegt, ik heb alles in mijn hand. En ik ga, als ik linksom ga, dan ga ik linksom. Maar als het rechtsom moet, ga ik rechtsom. En uiteindelijk zie je dat Mozes, dat hij ongeveer 40 jaar is. En dan denk je, nu moet het gebeuren. En dan gaat hij naar zijn broeders. Dan gaat hij naar de broeders die uiteindelijk in slavernij zijn in Egypte. En dan ziet hij hoe dat de Egyptenaren zijn broeders als een slaaf behandelt. En dat doet hem gewoon enorm pijn. Is dat verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. Dat is zo logisch als maar kan. Zo is de wereld namelijk ook bezig. Dus daarom nogmaals niet verkeerd. Alleen, wat er dan gebeurt, dan gaat hij het zelf namelijk doen. Hij slaat namelijk een Egyptenaar dood. En dan de andere dag is hij weer bij zijn broeders. En dan zegt een van die Egyptenaren, oh, ga je mij ook te grazen nemen? Net zoals gisteren die maat van me. En dan krijgt Mozes benauwd. En dat is uiteindelijk een teken van God. Naar Mozes toe en dan vlucht hij. En dan komt hij even in een kamer. En dan komt hij even op een terrein waar hij even niet aan zijn bestemming hoeft te denken. Maar hij wacht af. Hij weet 100% zeker, er is een bestemming, maar het is nog niet de tijd. En dan zie je na 40 jaar achter de schapen aangewandeld te hebben, een vrouw tot zich genomen hebben, een paar kinderen heb verwekt, dan komt hij uiteindelijk weer met zijn schapen, loopt hij in de woestijn en dan staat er een struik, een braamstruik in de fik. En dat is heel normaal, dat een braamstruik gaat branden, dus dat is niet het bovennatuurlijke. Maar er staat namelijk dat hij opmerkt dat hij niet verbrandt. Dus hij staat in brand, maar hij verteert niet. Het lost niet op. En dan gaat hij er naartoe. Dus hier zie je eigenlijk dat God gewoon een normaal gebeuren gebruikt. Waar Mozes regelmatig mee te maken had. Want als hij in de woestijn loopt, dan was er regelmatig waarde van die brandjes. En dat heeft gewoon te maken met de zon. Dat heeft gewoon te maken als er een klein dingetje bijlegt waar de zon op gaat en je hebt ineens een vuur. En dat gebeurde regelmatig. Alleen het gebeurde nooit dat die braamstruik bleef branden. En dat merkte hij op. En daar ging hij, daarom ging hij er naartoe. En toen hoorde hij de openbaring van God. En dan moet je maar eens lezen. Sputter, sputter, sputter. Want Mozes had geen zin meer. Moet je nagaan. Hij had geen zin meer om zijn volk, zijn broeders, uitgeleide te doen. Het was voor hem klaar. Hij was inmiddels 80 jaar geworden. Iets jonger als Johanna. En dan ineens, dan wordt God boos op Mozes. Je moet het maar eens lezen. In Exodus 1, 2 en 3. En dan zeggen we, wat zie je nou, ik zeg het even met mijn eigen woorden, volgens mij heb God het zo niet gezegd. Zie je nou toch de zeuren, man? Ik heb je toch zo gemaakt? Ik heb je toch geboren laten worden? Ik heb je toch in dat bieze mandje, heb ik je toch opgepikt? En je hebt toch een goed bestaan gehad tot je 40 werd? Toen heb ik je toch gewoon even achter de schapen heen aan laten jagen? En nu kom je eigenlijk tot je bestemming en nu wil je niet? Wat is dit nou? Dan zeg je ook nog dat je een zware stem hebt. Dan zeg je ook nog dat je niet kan praten. En dat je niet naar Farao toe kan. En dan wordt hij eigenlijk... En hij blijft zeuren tegen God. Hij blijft zeggen, nee, ik kan het niet. En dan zegt God... Hé, wat gebeurt er allemaal met jou? Ik heb je broer al gestuurd. Hij is al onderweg. En die kan praten als brugman. Amen. En dan heeft hij uiteindelijk Aaron, hè? Heeft hij Aaron gestuurd. En dan heeft Mozes een maatje. Maar het gaat namelijk allemaal over Mozes. Waarom zeg ik dit? Eigenlijk die bestemming lag op zijn leven. En uiteindelijk leek het erop dat het niet doorging. Het leek er namelijk op dat het allemaal voorbij was. Want als je 80 bent en dan nog een volk uit een ander land weghalen, je moet daar maar eens over nadenken. Misschien heb je de film gezien. Ik zou hem graag nog willen zien. Ik heb hem eigenlijk nog nooit gezien. Maar ik heb het spektakel wel gehoord hoe dat het er allemaal uitziet. Je kan me wel bedenken als je van die eigenwijze geiten bij je hebt. Ik weet niet of je geiten kent. Nou, ik wel. Eigenwijzere dieren zijn er niet. Als jij zegt dat hij die kant op moet, dan gaan zij die kant op. En zo'n volk, die gaan met al hun vee, gaan ze vanuit Egypte, gaan ze namelijk door het water heen en gaan ze uiteindelijk de vrijen tegemoet. Maar je moet er maar eens kijken en ik zou je nog een keer aanraden om dat verhaal nog eens echt te lezen. En dan gewoon te beseffen dat het over jou gaat. Dat het niet een volk is in het verleden. Maar het is een volk nu. Jij hier en nu. En uiteindelijk ga je vanuit Egypte. Ga je naar de woestijn. En toen dacht namelijk Egypte dat ze verdwaald waren. Ze waren namelijk de verkeerde kant op gegaan. Ze waren namelijk een kant op gegaan als ratten in een val. En dan stonden ze ineens voor de grote water. En dan zegt Mozes, die ging dat wel dus diep van binnen, had Mozes zich nog steeds weer vastgeklampt, samen met Aaron, van wij moeten voor het bovennatuurlijke gaan, want God heeft het beloofd. In het natuurlijke waren ze als ratten in de val gegaan. Want de Egyptenaren kwamen hun achterna. En dan zegt God, en dat is weer het bovennatuurlijke, en ik geloof dat wij vandaag ook op dit punt staan. Soms denk je, hoe moet het nu verder? En God die zegt, hey, gehoorzaam mij gewoon in het bovennatuurlijke. Ik ga je vrijmaken van Egypte. Ik heb het bloed aan de deurposten laten smeren en elke deurpost wat bloed aan zat, is er namelijk geen doden gevallen. Ik ga jullie gewoon eruit redden. En dan gingen ze met het hele gebeuren. murmureren tot als een onzwogen. Waar is het brood? Hij ons niet in Egypte kunnen laten. En allemaal natuurlijk. En God die zegt, ik ben niet op een natuurlijke uit. Ik ga dus duidelijk laten maken dat ik veel sterker ben dan het natuurlijke. En dan staan ze daarvoor die zee. En dan zegt God tegen Mozes, hey joh, ga je staf oprichten. Dan moet ik wel zeggen, die staf is wel heel speciaal voor Mozes. Want je moet het maar eens lezen. Want Mozes die zei, ja maar, ik ga wel naar het volk, maar ze geloven mij niet. Wat moet ik doen? Wie ben je eigenlijk? Wie kan ik zeggen namens wie dat ik kom? En dan zegt hij, ik ben wie ik ben. Dus zeg maar, ik ben heb me gestuurd. Ja, je kan me nog meer vertellen, zegt Mozes. Hoezo ik ben? Ik zal je nog iets laten zien. En dan zegt hij, ik wil dat je wat water uit de Nijl haalt. En ik wil dat je dat nu uitgiet. En je zal merken dat het bloed wordt. Dan is Mozes er nog niet. En dan zegt hij, heb je een staf in je hand? Pak die staf maar eens even. Oh, jammer dat we geen staf hebben, anders konden we het even proberen. En dan gooit hij die staf neer. En dan moet hij rennen voor zijn leven, want dan wordt het een slang. Als ik dat bedenk, en ik zou nu dat ding neergooien, en er zou hier nu een slang zijn, dan zou ik denken, dit is God niet. Maar God die sprak tot Mozes, hey, waar ben je nou bang? Ik ben toch de Almachtige. Denk aan het bovennatuurlijke. En ik wil dat hij hem nu even bij zijn staart grijpt. Nou, en ik stel me dat echt voor. Hij is weggerend voor die slang. En nou moet hij hem bij de staart gaan pakken. Wat denk je? Als je het natuurlijk ziet, dan zeg je tegen God, je kan met de boom in. Maar uiteindelijk weet hij diep van binnen zijn opdracht. Ik heb het namelijk over dat we opnieuw geboren zijn. En dat we allemaal de geest van God hebben ontvangen. En dat we allemaal geloof hebben ontvangen. En dat geloof, dat gaan we in werking brengen. En dat bracht Mozes namelijk toen in werking. Oké, ik durf het niet. Ik ben doodbang voor dat ding. Het is wel mijn staf, maar hij is nu slang geworden. En dan pakt hij hem bij de staart en dan wordt het weer een slang. Of dan wordt het weer een... Het is fascinerend. Als jij dit gedeelte leest en dan even Mozes, jou voor in Mozes zijn plaats zet. Want je hebt namelijk dezelfde status. Je hebt namelijk de Heilige Geest in je gekregen, net zo goed als dat Mozes de Heilige Geest op hem had. En waarom had hij die op hem? Omdat hij iets moest doen voor het Koninkrijk van God. Zo is het ook met jou. Jij hebt de Heilige Geest in je en je hebt geloof, de overtuiging dat je gebruikt gaat worden door de Koning der Koningen. Hetzelfde als Mozes. En dan zie je dat diezelfde staf, die heeft hij bij hem. Dus daar heeft hij een belevenis mee met het bovennatuurlijke. En dan staat hij voor het water. En dan zegt God, ik wil dat je die even pakt. Dus daaraan zie je dat het belangrijk is, als jij opnieuw geboren bent, en Openbaringen, die noemt dat namelijk, dat we terug moeten naar onze eerste liefde. Mozes moest terug naar datgene wat God namelijk in zijn leven deed. En die staf, daar kon hij wat mee. Want er was boven natuurlijk gebeuren rondom geweest. En uiteindelijk is het ook zo dat jij opnieuw geboren bent. En jij hebt een belevenis gehad met God. Ja of ja? Jij weet dat 100% zeker is. Misschien hier en daar wat weggeëpt. Is wat onderuit gegaan. Maar ik ga je echt zeggen, en ik heb het met heel veel mensen hier beleefd, dat ze bovennatuurlijke ervaring hadden met de levende God. Hetzelfde wat Mozes had. Het bovennatuurlijke met zijn God. En er was die staf één van. Zo is er misschien iets in jouw leven gebeurd. Dat je zegt van wauw, dit was echt God. Ik weet het bijvoorbeeld bij mezelf. Ik was een tijdje tot geloof gekomen. En ik was eigenlijk een jongen die zo onzeker was over een heel aantal zaken, vooral over het geloof. En ik dacht, ik moet echt een teken van God hebben. Ik heb heel vaak in de auto gezeten. En ik zei, vader, ik een kind van u ben, dan wil ik dat er nu die lichten uitgaat. Maar ze gingen nooit uit. Ik was daar zo onzeker in. Maar uiteindelijk heb God me overtuigd, gewoon op zijn manier. Een van die dingen was dat hij op een gegeven moment op een zondagavond tegen me zei, ik rookte zijn bovenboot. En hij zei tegen me, hé joh, wie heb je nou liever? Mij of die sigaretten? Die verslaving. En toen heb ik tegen hem gezegd, nou, dat wil ik je wel vertellen. Ik heb u liever als die sigaretten. Want die sigaretten, daar word ik helemaal niet goed van. Alleen ik kan er niet afblijven. Elke keer, als ik er weer in opsteek, dan denk ik, jee, waarom heb ik dit nou weer gedaan? Maar elke keer dat ik er dan niet mee bezig was, dan wou ik er weer in hebben. En toen zei hij zegt, het zou goed zijn als je het gewoon aan de kant gooit. Ja, ik kan me meer vertellen, ik ben toch verslaafd. Dus dat lukt mij toch niet. Toen zei hij, hé joh, probeer het dan maar gewoon. En dan ga je het gewoon zien. Ik ga je zeggen, ik was toen vrachtwagenchauffeur. En ik zat de andere dag, zat ik de hele dag in mijn eentje. Met 40 ton aardappel achter mijn rug. En daar reed ik. En toen mocht je nog gewoon roken, overal waar je wilde. Dus eigenlijk in de auto was het een fantastische plek. Om daar een sigaretje op te steken. Die asbakken waren nog gewoon heel groot. Maar ik ga je zeggen, vanaf dat moment heb ik nooit meer een sigaret aangeraakt. En in het dagelijks leven had ik er ook geen behoefte aan, alleen 's nachts. 's Nachts dan droomde ik ervan dat ik weer een sigaretje genomen had. En ik had hem namelijk een belofte gedaan. En ik had namelijk gezegd, ik ga er nooit meer één aanraken. En elke keer dat ik dan wakker werd, dan denk ik, oh gelukkig, het is een droom. Maar dan kan je nagaan hoe diep dat het gezeten. Dit was bovennatuurlijk. Snap je? En dat bovennatuurlijke, dat is voor mij hetzelfde bij Mozes als die staf. En Mozes die pakt dat op en dan is het weer een staf en dan doet hij er van alles mee. Als er water moet komen, dan komt die staf weer aan de orde. Als er brood moet komen, dan is die staf ook weer in beeld. En uiteindelijk zie je dat Mozes, hoe hard hij al gesputterd heeft, maar uiteindelijk op het punt komt waar God wil dat hij komt. Alleen hij komt dan uiteindelijk niet het beloofde land in. En waarom niet? Ik heb geen idee. Ik weet wel één ding, dat hij er wel gekomen is. Want als hij later op de berg komt, dan is Elia en dan is Mozes er ook bij. Als Jezus, dan is dus Jezus op die berg en dan heb je Mozes en Elia. Dus Mozes is toch weer, die is toch weer in beeld. Dus die is op een andere manier in dat beloofde land gekomen. Hij is niet door dat water heen gegaan, maar hij is gewoon even opgehaald. Amen. Net zoals Henoch. Henoch wandelde met God en hij stierf niet. Net zoals Elia. Uiteindelijk werd hij ook opgehaald. Hij gooide de mantel af naar Elisa en hij werd meegenomen. En hij werd niet meer gevonden. En dat zijn de bovennatuurlijke dingen waar jij en ik ook in zit. Ik weet in de wereld dat er mensen zijn, predikers, die geloven dat ze ook de dood niet zullen zien. En ik houd daarvan. Volgens mij is, als ik het echt vraag, dan is, hoe heet die goof? Ik weet het niet. Maar die is daar ook mee bezig. Dat die niet dood wil, die wil gewoon opgehaald worden. Maar het punt is, dan zullen we naar het bovennatuurlijke moeten gaan. Want de Bijbel die zegt, je zal de dood niet smaken. Als ik het net over Carlo heb, of over Karel heb, dan heb ik het van hem zelf gehoord. Van ik wil zo graag naar Jezus. Ik wil daar zijn. En dan denk ik bij mij, je zegt nogal wat. Daar is je vrouw bij. Daar zijn je kinderen bij. Hoezo? Natuurlijk gezien kan je dit niet zeggen. Maar bovennatuurlijk gezien is dit geweldig. Want uiteindelijk zie je en zal je familie hier gewoon vrede mee krijgen. Want dan weet de hele familie waar die is. En dat die verlangde. En daarom moeten wij naar het bovennatuurlijke gaan kijken. En nogmaals, ik ga daarmee afsluiten. Dat bovennatuurlijke, dat is namelijk in ons. Nogmaals, als je Mozes kijkt. Mozes had zijn opdracht in hem, binnen, in zijn binnenste, was paraat. En elke keer kwam hij weer toch tot het punt. Terwijl dan er veel omwegen waren. Als we naar het volk Israël kijken, in 40 dagen hadden ze Jericho binnen kunnen wandelen. Het land van melk en honing. Ze hebben er gewoon 40 jaar over gedaan. En laten we blij zijn dat het lichaam van Christus er ook zo lang over doet. Want stel je voor dat het lichaam van Christus, dat namelijk in 1900 gestopt is. Dat toen de volheid er was. Dan was jij en ik er niet geweest. Laten we het bedenken. Maar het punt is, dus laten we het ook aan God overlaten. En laten we beseffen, God heeft een plan en God die werkt het gewoon uit. En jij en ik kunnen leven als een Mozes, kunnen leven als een Elia, kunnen leven als een Jozef. Want dat zijn allemaal de voorbeelden van het lichaam van Christus. Amen. Zullen we erbij gaan staan? Dan gaan we de heerlijkheid van God vrijzetten en we gaan geloven dat de heerlijkheid ook je zal aanraken. Vader in de hemel, ik dank u wel. Wij willen gewoon het van u ontvangen. Ik heb gemerkt, koning, dat ik een microfoon was voor u. En daarom, mijn volk, ik heb tot je gesproken vanuit de hemel. En ik ben niet teleurgesteld in jullie. Ik ben alleen maar aan het duidelijk maken, zegt God, dat je het allemaal paraat hebt in je. En dat je het gewoon moet verleven, dat je het tot leven moet roepen. En daarom zegt God, hou het vast. Ik ben je meester. Ik heb oog voor je, niet om te kijken waar je verkeerd doet. Maar ik heb oog voor je om te kijken wat je uiteindelijk allemaal, wat ik kan gaan gebruiken. En daarom, hef je handen maar gewoon op en je zal gaan merken dat het een boodschap is die niet ledig zal weerkeren. Maar het zal datgene doen waar ik het voor bestemd heb. En ik ga je uitgeleiden doen en ik ga je op weg brengen naar dat beloofde land. En weet je wat dat betekent, dat beloofde land? Dat is je bestemming. Dat is de vreugde. Dat is de verheerlijking vanuit mijn troon. Vader, ik dank u wel dat u ons zo allemaal aanraakt. Met een enorme liefde. Met een enorme vrede. Met een enorme overwinning. De heerlijkheid zal zeker vieren. Vader, en ik dank u ook dat al degenen die naar deze boodschap luisteren, op dit moment die aanraking ontvangen. Want u bent een machtig werk begonnen. En u maakt het af. En daarom gaan we u groot maken. Daarom gaan we u verheerlijken. Daarom gaan we de vrede van u bezingen. Om u de juiste plaats te geven. Heer Jezus, ik dank u. Prijs uw naam.